Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. De heer Van der Linden en Naomi Kind zijn weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Tweede kerstdag wordt het kerstfeest gevierd met de kinderen van de KBC. Het begint om 10:00, de kinderen worden om 9:45 verwacht. Iedereen is hartelijk welkom en er is oppas aanwezig. Er worden in deze dienst 3 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvachtij. Na de preek is er een extra collecte voor de instandhouding van het pastoraat. Na de zegen zingen we als gebruikelijk het Ere zij God. In deze dienst zal voorgaan onze wijkpredikant dominee Van Kampen. Namens de kerkraad wens ik u en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, op Psalm 97 en daarvan vers 1. God heerst als opperheer en vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Psalm 97 vers 1 en vers 7. Wij doen op deze eerste kerstdag belijdenis van het geloof met de woorden van zondag 14 van de Heidelberger Catechismus en willen daarna zingen uit Psalm 89, vers 4. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. Psalm 89, vers 4. Wij belijden het geloof met zondag 14. Vraag en antwoord 35 en 36. Vraag 35. Wat is dat gezegd, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Antwoord. Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest heeft aangenomen, opdat hij ook het ware zaad van David zij, zijn broeders in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Vraag 36. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Antwoord. Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. De schriftlezing van vanmorgen vinden we in Johannes, het eerste hoofdstuk, en we lezen de versen 1 tot en met 18. Johannes 1, vers 1 tot en met 18. Het vlees geworden woord. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtig licht, het welk verlicht een ieder mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovele hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloede, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welk ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de lezing uit het woord van God. De tekst voor de preek vindt u in vers 18 van Johannes 1. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover. Zullen we samen nu bidden om Gods zegen. Uw onverbreekbare trouw omringt u voor elks ogen. Machtige God en heerlijke Vader, dat mochten we zojuist zingen. U hebt uw trouw bewezen. U hebt bewezen dat u een God bent die waarachtig is. Door uw beloften te vervullen toen de Heere Jezus geboren werd. Gods beloften worden heerlijk vervuld. Dat al begonnen is met de moederbelofte in het paradijs waar u al beloofd hebt om een verlosser te zenden. Het heeft 40 eeuwen geduurd. En toen, Heere, toen hebt u waargemaakt wat u gesproken hebt. Zo mogen we op deze donderdagmorgen een door de weekse dag bij elkaar komen om uw naam te loven en te prijzen dat u een God bent die naar buiten gekomen bent. Een God die zich bekend gemaakt heeft, die naar ons toegekomen is, die op bezoek gekomen is bij ons, ja, bij ons kwam wonen, van boven naar beneden. Wij konden niet meer opklimmen van beneden naar boven, daarvoor was onze val te diep. Dat is vroeger wel geprobeerd, Heren, de torenbouw van Babel, om een toren te maken van de aarde naar de hemel. Maar de laatste sporten van die ladder, die zullen altijd ontbreken. Zo proberen het nog veel mensen om u te bereiken door middel van meditatie en door middel van goede werken en door middel van yoga en door middel van ervaringen en toch, we zullen er nooit komen. Toe ook niet. Het heil kwam van boven naar beneden. Heren, zo komen we tot u om u daarvoor dank te brengen. Onze hulde te brengen. Want als u dat niet gedaan had, dan zou het voor ons zondige mensen voor eeuwig verloren zijn geweest. Dan zouden we nooit meer zalig kunnen worden. Zouden we nooit meer in de hemel kunnen komen. Zouden we alleen maar een eeuwige duisternis te wachten hebben gestaan. Heren, u werd klein. Maakt u ook ons klein. Net zo klein als toen u kwam als een kind. En toen er ook een nieuwe tijd begonnen is. Heren, wilt u ons ook vandaag dieper in de kribbe doen blikken. Zodat we weer iets nieuws mogen ontdekken van dat aloude evangelie. Zodat we weer een nieuw facet van uw heerlijkheid mogen gaan zien. Zodat het weer opnieuw mag gaan leven. Zodat u voor ons mag gaan schitteren, Heere Jezus. Zo willen we u ook bidden. Geef ons ook indrukken. Diep besef van de betekenis van kerst. Dat het ook de eerste trap van uw vernedering was. Wat deed uit hemels zalen, o Heer der heerlijkheden, op aarde u nederdalen. Het was toch uw grote liefde alleen. Dat is het waarom van kerst. Heere, u moest daarvoor nederdalen. Uit liefde. En het waartoe, we mogen ons vandaag, vanmorgen en vanmiddag op bezinnen. De betekenis, de bedoeling van kerst. Dat u, o Heere Jezus Christus, kwam met de bedoeling om het verlorene te zoeken en te redden. Om de werken van de Satan te verbreken. om uw Vader te verheerlijken, om het recht genoeg te doen en om de wet te vervullen en om de straf te dragen en om de toorn van God te stillen en om miljoenen te zaligen. Heere, mogen ook wij door een persoonlijk geloof in dat kind onder die miljoenen behoren die eenmaal straks zalig zullen zijn, rondom de troon van het Lam hem eeuwig mogen grootmaken. O God, wilt u het dan ook voor het eerst, maar misschien ook wel voor de derde keer of voor de vierde keer echt kerst maken? Geestelijke dingen die zijn niet van de kalender afhankelijk. Heren, we hebben vandaag wel dat we kerstfeest vieren, Christusfeest, maar dat het nou van binnen gaat leven, daarvoor zijn we van uw Heilige Geest zo afhankelijk. En daarom willen we u ook bidden, dat we van de menswording mogen worden geleid met onze hart en onze gedachten naar de bloedstorting op Golgotha. En dat we van de bloedstorting mogen worden geleid naar de overwinning van Pasen. Heere Jezus, neemt u ons zo bij de hand door uw woord en door uw geest. Breng ons van u als de baby van Bethlehem naar de man van smarten. En van de man van smarten naar de vorst des levens. En van de vorst des levens tot de aanbidding van de Heer der Heerlijkheid. Van de kribbe naar het kruis. En van het kruis naar de troon waar u zit, gekroond met eer en heerlijkheid. Dat we net als de wijzen u mogen aanbidden. En aanbidden, dat is toch niet hoe hard we zingen, het ere zij God, uit volle borst, maar hoe we met ons hart zingen. Leer het ons, o Heere, en geef ons een onvergetelijke kerst 2008, waarin u uzelf openbaart in uw middelaarsglorie aan zondaarsharten, aan harten van Maranatha-gangers, kerkgangers, kinderen, jongeren, ouderen, kerktelefoonluisteraars, of die het later nog eens zullen horen. O God, maak u zelf groot en heerlijk en geef ons een Godverheerlijkende dienst, zielszaligend, u ter eer en tot ons geluk en tot ons eeuwig behoud, uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Gezang 5. Dat is het gebed des Heren. Vers 1, o Allerhoogste Majesteit. En vers 2, geheiligd wordt uw naam. Het gebed des Heren, dat is Gezang 5, vers 1 en vers 2. Thank you. Gemeente, wij willen vanmorgen stilstaan bij het kerstevangelie naar de beschrijving van Johannes. Gisteravond hadden wij de kerstzangdienst. Toen heb ik de eenvoudige versie mogen vertellen. Vanmorgen gaan we een spa dieper. Niet het evangelie naar Lucas. Die beschrijft hoe het kindje geboren is. De herders, de engelen, de kribben, de doeken. Zoals het historisch gebeurd is. Maar Johannes. Johannes die meer de nadruk legt niet zozeer op het kind dat geboren is, maar de zoon die gegeven is. Johannes die de adelaar is onder de evangelisten, die zo hoog zweeft. Zo dicht bij de hemel komt. Zo diep ons laat blikken in het geheim van de menswording van de Zoon van God. Johannes is degene die meer de geestelijke achtergrond van het gebeuren van Bethlehem ons laat zien. Van bovenaf, van God uit bezien. En ik hoop door de werking van de Heilige Geest dat dat bij u en bij mij van vandaag, vanmorgen, een indruk gaat achterlaten. Geen geboortegeschiedenis, geen kerstverhaal, maar meer van bovenaf bezien. Wat betekent het nou dat God mens werd? Nou, dat doen we naar aanleiding van Johannes 1, vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Ik zet boven de preek Gods uitlegger. Gods uitlegger. Ik zie drie dingen. Ten eerste niemand. Er staat in vers 18, niemand heeft ooit God gezien. Wat betekent dat? Ten tweede één. De enig geboren zoon die in de schoot van de Vader is. Wie is die ene? En ten derde ons. Die enige geboren zoon, die heeft hem, namelijk God de Vader, aan ons verklaard. Gods uitlegger. We letten ten eerste op niemand, ten tweede op één en ten derde op ons. Johannes 1 vers 1 tot en met 18 wordt wel genoemd de proloog, de inleiding op het Johannes-evangelie. En het begin met die bekende woorden, maar ook die diepe woorden, in den beginnen was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Wanneer was dat begin? Is dat hetzelfde begin als Genesis 1 vers 1? In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Nee. Johannes 1 vers 1, in de beginnen was het woord, dat is nog voor Genesis 1 vers 1. Dat was in den beginnen, namelijk voor de schepping. Daar was God en daar was het woord van God en dat woord was bij God. Dat was naast God. Dat was naar God toegekeerd, van aangezicht tot aangezicht. Dat was de Zoon van God in die intieme gemeenschap met de Vader. En dat woord, de Zoon van God, vers 14, is vlees geworden. God is mens geworden. Het kerstevangelie in vijf woorden. Het woord is vlees geworden. En dan vers 18 onze tekst. Het heeft onder ons, vers 18 onze tekst, niemand heeft ooit God gezien. Als het ware de climax van de inleiding. Wat betekent dat? Er zijn wel eens van die teksten, gemeente, ik weet niet of u dat herkent in uw eigen leven, maar er zijn wel eens van die teksten, dan denk je, wat betekent dat nou eigenlijk? En dan ga je in zoeken en graven, wat wil dat nou zeggen? Nou, dat heb ik nou met deze tekst, die al een tijdje in mijn hoofd zit, in mijn hart rondzweeft als het ware. Wat is nou de betekenis van die tekst? Nou, ik ga dat vanmorgen proberen. Eerste gedachte, niemand heeft ooit God gezien. Ja, waarom zegt Johannes dat? Nou, dat is een waarheid. Dat is inderdaad een waarheid dat niemand God gezien heeft. Ik denk aan die beroemde Russische astronaut, Gagarin. De eerste mens die in de ruimte kwam. En toen hij terugkwam op aarde, zei hij, ik vloog in de ruimte, maar ik ben God niet tegengekomen. Ik heb God nergens gezien. Niemand heeft ooit God gezien. Is waar? Of ik denk aan die heidense koning die een keer aan een Joodse rabbi vroeg, die zijn land woonde. Ik zou jouw God wel eens willen zien. En als ik jouw God zie, dan ga ik pas in hem geloven. Nou, dat is goed, zei die Joodse rabbi. Laten we een afspraak maken. Nou, laten we morgenochtend, morgenmiddag. Laten we morgenmiddag, zei die rabbijn, rond een uur of 12, daar en daar in het open veld, bij elkaar komen. En dan zal ik je God laten zien. Nou, ze kwamen bij elkaar, die koning en de rabbi, midden op de dag, zon scheen helder aan de hemel. En toen zei die rabbi, nou, voordat ik je nou God laat zien, dan moet u eerst even heel goed kijken in de zon, meneer de koning. Nou, de koning deed dat. Maar dat ging maar even een seconde en toen sloeg hij zijn ogen alweer neer. En keek hij naar beneden. Hij zegt, wil je me blind hebben of zo? En toen zei de rabbi dit. Hij zegt, wat nu meneer de koning? U wil God zien. En voor een klein stukje van zijn majesteit, die zon, daar slaat u uw ogen over dicht. En dat is nog maar een glimp, dat is nog maar een schepseltje van God. Hoe wilt u dan God zelf zien? Dat is toch nog niks vergeleken bij de heerlijkheid van God zelf. Niemand heeft ooit God gezien. Zou u dat graag willen? Heb ik ook over na zitten denken. Zou ik dat nou eigenlijk wel willen? Zou ik God willen zien? Die God van mijn opvoeding. Die God van nou, de Maranatenkerk waar we elke zondag over horen. Soms lijkt het in je leven alsof die God de grote afwezige is in plaats van de grote aanwezige. Soms dan denk je, zou de hemel nou werkelijk leeg zijn? Of zou er nou toch een God bestaan? Ik heb hem eigenlijk nog nooit gezien. Zou die er wel zijn? Ik neem dat wel aan. Dat is me wel geleerd. Maar is dat nou eigenlijk wel echt zo? Ik denk aan dat meisje op catechisatie. Heel eerlijk. Zei, dominee, God is voor mij zo vaag. God is voor mij zo ver weg. Ik zou hem zo graag eens willen zien en eens met hem willen praten. Misschien zou ik dan beter gaan geloven. Wie is God nou eigenlijk? En waar is die? Weet je, dat zijn vragen die ook bij Gods kinderen spelen, in het harten van gelovigen. Ik denk aan een man als Job, die op een gegeven moment in het dieptepunt van zijn leven, Job 23, dat hij zegt, ga ik voorwaarts? Ik zie hem niet. En kijk ik naar achteren, ik merk hem niet op. Of ik nou naar links kijk of naar rechts, ik aanschouw hem niet. Heren, waar bent u? Waar is God? En waar blijkt nu zijn vermogen? Niemand heeft ooit God gezien. Het is ook een beetje beklemmend. Mysterieus. Heren, laat alsjeblieft ietsje meer van u zien in deze grote stad Rotterdam, waar zoveel goddeloosheid is. En waar zo weinig godsvrucht is. Als je merkt dat mensen waarvan je houdt, als die het moeilijk hebben. Als dingen in je leven niet gaan zoals je graag zou willen. Als in het grote wereld gebeuren, of in die kerk waartoe wij behoren. Of in de gemeente, of in je kleine leventje, als alles een chaos is. Heren, ik wou dat u eens wat meer van u liet zien. Nou is kerst. Niemand heeft ooit God gezien. Wat betekent dat nou in het verband van de tekst? Nou. Ik denk gemeente om deze tekst goed te verklaren. Dat we ook het vers daarvoor even moeten bekijken. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Mozes. En daar gaat Johannes op verder in onze tekst. Dit vers wil tonen de voortreffelijkheid van de Heere Jezus boven Mozes. En boven alle oud-testamentische heiligen. Dat wil onze tekst zeggen. De superioriteit van de Zoon van God boven Mozes en het Oude Testament. Mozes. Johannes die schreef die tijd. De Joden die beriepen zich in die tijd nogal en nog steeds trouwens op Mozes. Het Joodse volk, daar is Mozes nummer 1. Dat was de man, de mens Gods, die zo dicht bij God leefde. Die contact had met de Here. En toch zegt Johannes hier, Mozes die heeft nooit God gezien. Mozes die zo dicht bij God leefde, heeft er wel om gevraagd of hij God mocht zien. U kent die tekst in Exodus. Op een gegeven moment de zonde van het gouden kalf. En dan gaat Mozes de berg erop. En dan zegt Mozes: Heere, toon mij uw heerlijkheid. En dan zegt de Heere God dit. Dan zegt God tegen Mozes: Niemand die kan mijn aangezicht zien. Gij zou mijn aangezicht niet kunnen zien. Want geen mens kan mijn aangezicht zien, kan mij zien en leven. Dat kon niet. En dan zegt de Heere God dit. Nou zal ik je zetten, ik zal je wel een klein beetje tegemoet komen. Met mijn woorden gezegd. Ik zal je zetten in de kloof van de rots. En dan zal ik mijn hand voor je houden. En dan ga ik voorbij. En als ik dan voorbij gegaan ben, dan zal ik mijn hand van je aftrekken. En dan mag je de achterste delen van mij mag je zien. Nou, en zo gebeurt het ook. Mozes mag slechts de achterkant van God zien. Maar niet zijn aangezicht. God komt Mozes zo ver mogelijk tegemoet. Maar het zijn maar zijn achterste delen, niet zijn gelaat. Daar is God veel te groot voor en wij veel te klein om hem te kunnen zien. Daar is God veel te heilig voor en wij veel te zondig. Calvijn zegt, God en mens, dat is vuur en stro bij elkaar. Je zou verschroeien, je zou verbranden, je zou verteren als je als strootje te dicht komt in de buurt van dat verterende vuur. Niemand heeft ooit God gezien. Abraham in het Oude Testament. Jozua, David, Jesaja, Daniel. Al die heilige mensen. Ja. Maar het waren allemaal slechts mensen. Het waren heilige mensen, maar het waren Gods knechtjes. Niet meer. Ik ga nog een voorbeeld noemen uit het Oude Testament. Waarin je blijkt dat niemand ook toen niet God zag. Ik denk aan Salomo. Ook zo'n wonderlijke tekst. Als Salomo de tempel gemaakt heeft. En dan wordt die tempel ingewijd. En dan doet Salomo een gebed. En dan staat er in 1 Koning 8. Als de tempel klaar is. De Heere heeft gezegd dat hij in donkerheid wil wonen. Wat een rare tekst. God is licht. En het eerste wat hij sprak was, er zij licht. En dan staat er in het Oude Testament dat God die zijn woning gaat betreden. De tempel die klaar is. Dat God gezegd dat hij in donkerheid wil wonen. Wolken en donkerheid omringen zijn troon. Niemand heeft ooit God gezien. Ook zijn eigen volk in het Oude Testament niet. Onder het tijdperk van de wet. God woonde in het achterste van de tempel, in het heilige der heiligen. En daar was een gordijn voor en dat was besloten. Daar stond de ark en daar woonde God. Het was een gesloten heiligdom, verborgen, een verborgen God. En slechts één keer in het jaar mocht de hogepriester heel eventjes en dan gauw weer wegwezen. En voor de rest niemand. God heeft zich als het ware... Zijn licht, de stralende glans van zijn heerlijkheid, God heeft dat gedimd, getemperd. Door als het ware in die verborgenheid van dat heilige der heiligen zich schuil te houden. Niemand zou dat kunnen verdragen, het verpletterende, het indrukwekkende van zijn goddelijke majesteit. Het overweldigende. De tempel dan klaar is, dan staat er en die wolk die kwam naar beneden. Hè? Die wolk die vervulde de tempel. En de priesters die wankelden daaruit. Ze konden het verpletterende van de aanwezigheid van God niet verdragen. Ontzaglijk. God de verborgene, God de verhevene. Zo was het in het Oude Testament. En Jesaja, een derde voorbeeld. Jesaja, precies eender. Jesaja die zag een keer de Heere zitten... Op zijn verheven troon, maar hij zag de Heer niet echt zitten. Zegt de zomen van Gods kleed, die vervulde de tempel. En dan schreeuwt Jesaja het uit, wee mijner, want ik verga, want ik ben een man van onreine lippen. Het maakte een verpletterende indruk als God in de buurt komt, ongenaakbaar. Geen mens wist in het Oude Testament wie God echt werkelijk was.
Hoewel de Heere zich aan zijn volk geopenbaard had. En toch, het bleef donker, schemerachtig, tekort, onvolkomen. Niemand heeft ooit God gezien. Als ik nou een punt zou zetten, zou Johannes een punt zetten. Dan zou het een verdiende punt zijn. En dan zou God voor ons altijd, zeker als zondaars, onzichtbaar en ook onkenbaar blijven. Maar het is kerst geworden. Die punt, die staat er niet, het is een komma. Niemand heeft ooit God gezien, komma. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. Aan Mozes, en dat is nou het geweld, dat is voor mij kerst 2008. Een nieuw zicht. Adembenemend. Wat dan? Nou dit. Mozes in het Oude Testament, de wet. Die mocht slechts de achterste delen van God zien. Maar door de Heere Jezus mag ik God in zijn gelaat zien. Als ik naar dat kind in de kribbe kijk met ogen van het geloof, dan zie ik niet de achterste delen van God, dan zie ik God in zijn gezicht. Dan zie ik de face of God, dan zie ik het vriendelijk aangezicht van God stralen in dat kleine gezichtje, in die zoon die gegeven is. Dat is nou het heerlijke licht van het evangelie. Dat God zijn aangezicht openbaart in Christus. Vroeger in het Oude Testament waren het knechten. Maar nu de Zoon. Vroeger waren het de achterste delen. Maar nu is het Gods gezicht. Vroeger was het schemerachtig in de beslotenheid van het heiligdom. Nu is God geopenbaard. Verklaard. Uiteengelegd. Bekendgemaakt. In de Zoon van zijn liefde. Dat is de kern van kerst, volgens de evangelie van Johannes. We hebben zijn heerlijkheid gezien in het aangezicht van Jezus Christus. Als u nou wil weten wie God is en hoe God is, hoe God als vader is, dan moet je niet zijn bij de knechten, want die kennen hem alleen maar als baas, als meester. Dan moet je niet zijn bij de engelen in de hemel. Zijn slechts zijn dienaars. Maar dan moet je bij de Zoon zijn. Want de Zoon kent de Vader als geen ander. Tweede gedachte. De enige geboren Zoon die in de schoot van de Vader is. Gemeente, dit is zo'n tere uitdrukking. Dit is zo diep. Dit is zo rijk. Wat staat hier nou eigenlijk? De enige geboren zoon in de schoot van de vader. Johannes zegt altijd waar, kijk mensen. Als we nou naar Bethlehem gaan en we kijken daar in dat kribbetje. Een kind is ons geboren en zie hem liggen in doeken gewonden. Liggend in de krib. Kijk mensen, als je nou kijkt naar Gethsemane, zegt Johannes. En dan zie je niet liggen in de kribbe, maar dan zie je hem kruipen over de grond. Met het angstzweet. Op zijn gezicht. En als je nou kijkt naar die man van smarten die daar hangt aan het kruis. Liggend, kruipend en hangend aan het kruis. Dan weet je wie dat is. Dat is niet alleen maar een kind van Maria. Dat is nou de enige geboren zoon van de vader. Die hangt daar. Die ligt daar. Die kruipt daar. Een tere uitdrukking. De schoot van de vader. Wat wil dat zeggen? Probeer er eens mee te komen vanmorgen. Gemeente, dat heeft te maken. Dan moet ik terug naar in den beginnen. Niet de schepping, maar nog voor de schepping. Voor de schepping. Voor de wereld geschapen was. Voordat God zich openbaarde als de schepper van hemel en aarde. Toen er nog geen hemel en aarde bestond. Toen alleen God er nog maar was. God. En ja, ik weet niet precies hoe ik dat moest zeggen, maar toen bestond er binnen die Godheid drie verschillende personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En die woonden tezamen in het Vaderhuis. En wat deed God? Van eeuwigheid beminden zij elkaar. De ouderen hebben wel eens gehoord van dominee Lamijn. W.C. Lamijn. Dominee Lamijn als typische uitdrukkingen. Dominee Lamijn, een van de boeken die zei wel eens, wat nou bij de mens de hoogste ondeugd is, dat is bij God de hoogste deugd. Dat wil zeggen dat je jezelf bemint. Jezelf beminnen, dat is bij de mens de hoogste ondeugd, maar bij God de hoogste deugd. God beminde zichzelf. Eigenlijk niet helemaal goed uitgedrukt. Je moet zeggen, niet God beminde zichzelf, maar de goddelijke personen, ze beminden elkaar. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Wij spreken in de dogmatiek over de drie-eenheid. Nou, ja, dat is traditioneel, de drie-eenheid. Van eeuwigheid af zeggen we dan, bestaan zij, die drie goddelijke personen. En toch vind ik het een beetje koud klinken, de drie-eenheid. Een beetje statisch, een beetje dor. Een beetje dorre voorstelling. Ik zou eigenlijk willen zeggen, misschien zou het nog een beetje bijbelse zijn, om dan niet zozeer te spreken over de drie eenheid, maar over de drie gemeenschap. De drie gemeenschap. Ik bedoel er dit mee. Er was een betrekking van liefde tussen die drie. En dat wordt hier uitgedrukt met de schoot van de Vader. En die uitdrukking van de drie eenheid die van eeuwigheid bestond, daar klinkt niet de warmte van de schoot van de Vader in door. En dat klinkt nou wel in deze tekst door. De schoot van de Vader, dan moet ik denken, de nieuwe Bijbelvertaling heeft, hij die aan het hart van de Vader rustte. En weer een andere vertaling heeft het over, hij die rustte aan de boezem van de Vader. Wat denkt u dan aan? Dan denk ik aan warmte, dan denk ik aan onuitsprekelijk genot, dan denk ik aan liefde, dan denk ik aan intimiteit, dan denk ik aan nabijheid. Nou, dat klinkt erin door. De Heer Jezus zegt het in het hoge priesterlijk gebed. Vader, die liefde die ik had voordat de wereld er was. Die liefde. Vader, geef mij die heerlijkheid die ik bij u had in uw schoot. Voor de grondlegging der wereld. Daar was heerlijkheid, daar was liefde, daar was nabijheid. Daar was intimiteit. In de schoot van de Vader. Voor de schepping. Voor de menswording nog. Zover gaat deze uitdrukking terug. Ik zie daar een glimp van in Spreuken 8. Ook zo'n diep hoofdstuk. Dan gaat het over de wijsheid. Zelfde als het woord, zelfde als de Zoon van God. En dan wordt er gesproken over de wijsheid. En staat er, en ik was een troetelkind bij u. Een troetelkind. Voordat de bergen geboren waren. Ik was een en al verrukking dag aan dag te allen tijden. Mij verheugend voor uw aangezicht. Dat is relatie vader en zoon in de nabijheid van elkaar. De schoot van de Vader. Daar was dialoog tussen die goddelijke personen. Gemeenschap, genot, geluk. Het meest intieme van God. De schoot van de Vader. Plaats van volkomen bijzondere tere liefde. De schoot van de Vader. Eigenlijk is er een uitdrukking gemeente. Die te maken heeft met een Oosterse maaltijd. De schoot van de Vader. Met een Oosterse maaltijd. Daar zitten ze niet anders op stoelen aan de tafel. Maar daar liggen ze. Daar liggen ze. Ah. Op lichtbank in rust. En dan steunde je met een kussentje zo. En degene die dan pal achter je zat. Ja, die was dus dat was nabij. Dan lag je als het ware in zijn schoot. En dan kon je ook met elkaar praten zo. Vandaar ook de term boezemvriend. Een boezemvriend is een vriend die na aan je boezem ligt. Dat is degene waar je naast ligt aan een Oosterse maaltijd. En waarmee je kan communiceren. Nou, dat is het beeld wat hier opgeroepen wordt. De zoon als de boezemvriend van de Vader. Ja. Zoals Lazarus lag in de schoot van Abraham. Zo dicht bij Abraham. Zoals ook Johannes. En dan gaat het mij helemaal duizelen. Lag in de schoot van Jezus bij de paasmaaltijd. U weet, hè, als een paasga, als de avondmaal wordt ingesteld, dan leren ze ook aan de paasmaaltijd. En Johannes die mocht naast Jezus zitten liggen. En die mocht ook namens Petrus vragen van, vraag eens even wie dat is die hem verraden zal. Hè? Dan heb je geen geheimen voor elkaar. Dan ben je zo dicht bij elkaar, dan deel je alles met elkaar. Gemeente, het is een overweldigende gedachte dat zoals de Heer Jezus was in de schoot van de Vader, zo dicht mogen gelovigen nu zijn in de schoot van de Heer Jezus. Zo intiem, zo nabij, zo close. In het genot van zijn liefde, zijn vreugde. De gemeenschap met God. Kijk, er zijn verschillende posities in het geestelijk leven. Het is al heerlijk als je mag liggen aan de voeten van de Heer Jezus. Toch? Als je mag zitten aan de voeten van de Heer, als een Maria aan zijn voeten. Aan zijn woord te luisteren. Als je morgen mag zitten als een Maria in de bank. Drink alles in. Als je mag liggen aan zijn voeten als een Johannes. Die lag aan zijn voeten, ja. Maar het is nog groter als je mag liggen aan zijn boezem. Aan zijn schoot. Aan zijn hart. En als je zijn hart mag horen en voelen kloppen. En als je mag delen in de geheimen van de Zoon. Die hij wil delen met u. Dat is het. Zie hoe diep dat is hier. Dat niet alleen de Zoon in de schoot van de Vader was. Maar dat ook gelovigen worden geïntroduceerd in die gemeenschap. Dat is Johannes' evangelie. Wat diep, wat heerlijk, wat aanbiddelijk. Zoals Jezus dat zei in Johannes 17. Vader, die heerlijkheid die u mij gegeven hebt, die geef ik aan hen door. Ze mogen erin delen. En die liefde waarmee u mij lief gehad hebt van eeuwigheid. Dat die liefde ook in hen mogen zijn. Kom, laten we aanbidden die koning. Die zoon. Samuel Rutherford, een Schotse puritein, zegt dit. Er liggen reeds vele hoofden op de borst van Christus. Maar er is nog plaats genoeg voor uw hoofd. De enige geboren zoon, enige geboren, de one and only, de unieke. Enige geboren, dat duidt op dat je de enige representant bent van de familie. Er is geen andere, je bent de enige. Jij bent de representant van de familie naar buiten toe. Het enige kind. En als je maar één kind hebt. Het enige kind is ook het meest geliefde kind vanzelf. Daar heb je als ouders een bijzondere liefde voor. Die ene, dat is van alles. En nou gaat Johannes 3, vers 16 voor mij nog meer schitteren. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij niet een van zijn 10.000 engelen heeft gezonden naar die mensen die daar verloren liggen in hun vijandschap. Die geen vinger uit hun verderf kunnen opheffen. Maar dat God nou die one and only, die enige, in wie die al zijn welbehagen heeft. Die lag in zijn schoot. Voor wie hij geen geheim had. Die meest intieme verhouding tussen vader en zoon. Dat hij nou die enige geboren zoon gegeven heeft. Gemeente. De warmte van de schoot van de Vader. Ja, hoe kan je dat nou... Ja, ik moest denken, hoewel die vergelijking natuurlijk niet helemaal opgaat, maar bij wijze van spreken, het teren van die uitdrukking. Ik moest denken aan die gelijkenis, aan dat verhaal dat Nathan vertelde tegen David. Zoiets. U kent dat verhaal van Nathan, hè, aan David. Over dat, die ene man, die arme man. Die had maar één lammetje. Eentje. En dat ene lammetje, dat was zijn alles. Een enig klein ooilam. En hij liet het slapen op zijn bed. En hij voedde het uit zijn hand. Zo is groot geworden. Het was bij hem. Het at van zijn beet en het dronk van zijn beker. En het sliep in zijn schoot. En het was hem als een dochter. Zo teer ging hij met dat ene lammetje om. Totdat dan een rijke man dat lammetje weghaalt en laat slachten. Mag ik dat eens overzetten op de Heer Jezus? De Heer Jezus wordt genoemd het Lam van God, gekend voor de grondlegging der wereld. En Christus als de wijsheid, als het woord, als de zoon, als het Lam van God. Die was in de schoot van de Vader. En hij was voor de Vader alles. Het at en het dronk en het sliep. En het was hem als een enige geboren zoon.
De enige geboren zoon, de schoot van de Vader. Nu de derde gedachte. Wat is er nou gebeurd met Kerst? Die enige geboren zoon, de schoot van de Vader, die heeft hem ons verklaard. Toen is de zoon, om het nou eens menselijk te zeggen, toen is de zoon uit de vaderschoot, waar hij van nature hoort. Toen is de zoon uit de vaderschoot gekomen en geboren en geworden in de moederschoot. Hij is uitgegaan uit de vaderschoot en ingegaan in de moederschoot van Maria. Om tenslotte op stille zaterdag onder te gaan in de aardeschoot waar hij begraven wordt. Van de vaderschoot in de moederschoot naar de aardeschoot. Vanuit de tegenwoordigheid van de Vader naar een vijandige wereld. Het woord is vlees geworden. Dat betekent dit. Het woord is vlees geworden. De vaderschoot in de moederschoot. Vlees geworden. Een lichaam. Botten en beenderen. Huid en haar. Vlees en bloed. Lichaam en ziel. Zoals Jozef. Zoals Jozef in het Oude Testament met zijn veelvervige rok. Een zoon des ouderdoms voor die oude Jacob. En die andere kinderen die waren weg. Ver van de vader. Ver van de vader. En die ene zoon van de ouderdom Jozef was voor Jacob zijn alles. En ze waren in Hebron, staat er in Genesis. Hebron betekent gemeenschap. Gemeenschap, in de gemeenschap van de vader en de zoon. En dan zegt vader Jacob tegen Jozef. Nou zend ik jou uit die gemeenschap die je met mij mag hebben. Nou zend ik jou naar die andere kinderen die zo ver van huis zijn. Zo ver van de vader vandaan, die andere broers. En zo gaat de Heer Jezus, die meer is dan Jozef, uit de gemeenschap van zijn vader op zoek naar al die mensen die zo ver van huis zijn. U en ik. De enige geboren zoon, die heeft hem ons verklaard. En de Heer Jezus als zoon, die heeft ons God verklaard wie hij nou werkelijk is. Geopenbaard. Dat kind in de doeken gewikkeld, dat zal God uit de doeken gaan doen. Om het met een woordspeling te zeggen. Als je naar dat kind kijkt, dan weet je wie God is. Hij is het beeld van de onzienlijke, onzichtbare God. Hij. Staat in de Bijbel in Hebreeën. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. En de afdruk van zijn wezen. Wat een uitdrukking is, hè? Hij is de uitstraling, als ik naar dat kind kijk. In de evangelie van dat kind lees, dan zie ik de uitstraling van Gods heerlijkheid. Zoals de zonnestralen, de zon. De uitstraling van Gods heerlijkheid. Dat is de Heer Jezus. En hij is de afdruk van zijn wezen. Het wezen Gods. Als een stempel. Als een zegel. Als je kijkt in de kribbe. Er is een lied van Ralf van Maan, heb ik me laten vertellen. Heb ik op een cd trouwens ook, moet ik zeggen. En dat lied gaat zo. Mary, did you know? Maria, weet je eigenlijk wel dat babytje wat je nou in je hand houdt? En dan staat er op een gegeven moment dit. When you have kissed your little baby, you have kissed the face of God. Ja. Als je nou dat kleine babytje een kus geeft, moeder Maria, dan kus je in feite het gezicht van God. Weet je dat?
Weet je dat? Je enige geboren zoon die heeft ons God als vader verklaard. In het Grieks staat er het woordje wat u kent. Voor het woordje verklaren staat het woord geëxegetiseerd. Exegese, dat moet je als dominee goed doen. De tekst exegetiseren. Dat wil zeggen goed uitleggen. Kijken wat er staat, goed uitleggen. Gods zoon heeft de vader uitgelegd. Heeft de tekst van Gods vaderhart voor ons geëxegetiseerd. De zoon die heeft ons doen leren lezen wat er leeft in het vaderhart van God. We zijn dus op de Heer Jezus aangewezen om God te leren kennen. Gemeente, dat is heel erg belangrijk. We zijn hier omgeven door onze allochtone medemensen, medelanders. We zijn hier omgeven door moslims. En de vraag komt bij je op of het nou een moslim is of iemand anders. Of een jood of een christen. Als je ze nou alle drie naast elkaar zit op een rijtje. Een moslim, een jood en een christen. Hebben we nou allemaal dezelfde God? Een klein beetje van Abraham en een klein beetje van het Oude Testament en dan een klein beetje van het Nieuwe Testament. De een heeft een klein beetje, de ander heeft iets meer, de derde heeft nog iets meer. Maar het is eigenlijk toch allemaal dezelfde God. En dan zeg ik op grond van deze tekst, nee. Nee. Wij zijn op de Heer Jezus aangewezen. Hij kent de Vader als geen ander. Wie God is en wie Hij werkelijk is. En wat Hij doet, dat kan alleen maar de Zoon ons openbaren. Doet er niet God, doet er niet toe wie je dient. We dienen allemaal dezelfde God. Alleen de een heeft er iets andere voorstelling van. En de ene doet het op iets andere manier dan de ander. Maar nee, gemeente. Weet je wat het verschil is tussen Jezus? Tussen Mohammed. En zelfs tussen Mozes. En tussen Confucius. En tussen Boeddha. En al die andere mensen. Dit. Mozes, dat was maar een mens. Maar een mens. En hij verwijst naar Jehovah, naar Yahweh. Mozes als mens verwijst naar de God van het Oude Testament. En Boeddha, die wijst van zichzelf af naar de verlichting. Ja. En Mohammed is ook een mens. Hij zegt van zichzelf dat hij ook een zondig mens is. Man. En hij wijst van zichzelf af en hij wijst naar Allah. Ja. En Jezus, Jezus is ook een mens, maar hij is meer dan een mens. Hij kan zeggen wat geen ander ooit heeft gezegd of kon zeggen of durfde zeggen. Wat dan? Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. Hij heeft gezegd wat geen ander, of het nou Mozes of Confucius of Mohammed of Boeddha is. Wat geen ander ooit heeft kunnen of durven zeggen. Ik ben de weg. Die anderen hebben de weg gewezen. Jezus zei, ik ben de weg. En weet je waarom hij dat kon zeggen? Omdat hij de Zoon was. Niet alleen mens. Maar omdat hij de unieke Zoon van de Vader is en was. Daarom. En daarom is het zo godslasterlijk dat in Nazareth nu, kerst 2008, als je nou naar Nazareth zou vliegen in Israël, hebben we het gelezen in de krant dat er door extremistische moslims, dat er grote spandoeken zijn gehangen in de aankondigingskerk van de geboorte. En daar staat op, Allah heeft geen zoon. En dan zegt hij al alles. Maar juist die ene geboren zoon in de schoot van de Vader, die is nou juist gekomen om nou God aan ons te openbaren. Luther die zegt dit. De Heer Jezus die heeft de rode baret van dokter in de theologie van God gekregen. Om de ganse kerk God te verklaren. Bij hem moet je zijn. Hoort hem. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Kan me voorstellen. Als hij van eeuwigheid af in de schoot van de Vader heeft gelegen. Hoort hem, zegt God. Luister naar hem. En hij zal je mij verklaren. De onzienlijke God krijgt een gezicht. Gods vriendelijk aangezicht. Ik zie God stralen in het kind. In de kribbe van Bethlehem zie ik hoe God zich vernedert. Aan het kruis van Golgotha zie ik hoe God rechtvaardig is en heilig is. In de Heere Jezus zie ik hoe Gods vaderhart is opengelegd. Hij heeft ons God verklaard. Dat betekent dit. Nogmaals, dan ga ik eindigen. Dat betekent dit. De Heere Jezus heeft ons verhaald en verteld wie God als vader is. Geëxegetiseerd, dat wil zeggen dat je stukje bij beetje uitlegt wat nou de karaktertrekken, de eigenschappen van God de Vader zijn. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. De Heer Jezus die heeft ons laten zien dat God een God is die als Vader alles weet. In de bergreden zegt de Heer Jezus, uw Vader die in het verborgene weet, hij weet wat u nodig hebt. De Heer Jezus heeft ons God verklaard als een Vader die alles ziet, die in het verborgene ziet als jij op je knietjes een gebed doet. En hij zal het je vergelden. De Heer Jezus heeft ons geëxegetiseerd, heeft ons verklaard hoe God als Vader is in de gelijkenis van de verloren zoon bijvoorbeeld. Hoe die Vader overloopt van vaderlijk meedogen naar zondaars die zo ver van huis zijn en die met berouw terugkeren. Hij loopt, hij rent ze al tegemoet. Zo is God, zo is God. Hij heeft ons verklaard, hij heeft ons laten zien, ons laten horen in zijn onderwijs. Maar ook laten zien in zijn leven, lijden en sterven, hoe die Vader een rechtvaardige Vader is. Doordat hij zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft. De Heere Jezus heeft ons God laten zien als een vader die een heilige vader is. Toen hij op Golgotha verlaten werd omdat die heilige God geen gemeenschap kan hebben met de zonde. Te rein van oog is om de zonde te zien en daarom moest de vader zijn aangezicht afkeren van hem die tot zonde werd gemaakt op het kruis. Ziet u, God is een wijze vader. Een alwetende vader, een alziende vader, een rechtvaardige vader, een heilige vader, een liefdevolle vader. En dat weet ik omdat de Heere Jezus mij heeft dat, mij aan mij dat laat zien in het evangelie. Ook in de woorden en daden die de Heere Jezus doet. Als ik de Heere Jezus met ontferming bewogen zie, dan denk ik bij mezelf, ja zo. Zo is God, zo is God. Als ik zie hoe de Heer Jezus stilstaat bij de ellende van die halfdode man aan de kant van de weg. Barmhartige Samaritaan gelijkenis. Hoe hij niet gevoelloos eraan voorbij loopt. Hoe hij de priesterlijke ode denkt. Ja, zo is God. Verzacht vaderlijk mijn lijden. En dat heeft ons Christus geopenbaard. Nou gemeente, een rijke tekst. God als Abba Vader. Ik mag hem zo noemen. Door de geest. Die vader die een vaderhuis heeft. Hoe kom ik daar? Niet via Confucius, Mohammed, Boeddha, Mozes. Ik ben de weg. Naar dat vaderhuis. Waar vreugd, vreugd, vreugd is. En niemand komt tot die vader dan alleen. Door mij, de zoon. Nou, dat is nou evangelie. Dat is nou evangelie. Wat denkt u nou eigenlijk bij het evangelie? Heel vaak, we zijn zo ik-gericht. Hè? We zijn zo ik-gericht. Dat ik-gericht. Zelfs als het gaat over het evangelie. Blijde boodschap. Zie, ik verkondig uw grote blijdschap. En dan zijn we nog zo ik-gericht dat we denken van ja, die kerst, dat kerstgebeuren. Hè, dat heeft te maken met... Nou ja, dat we als zondaars gered kunnen worden. Die miljoenen eens zaligen zal. En dat is wel waar, maar dat is lang niet het hele verhaal. Dat is niet alles. Het is zoveel meer. Het evangelie is niet alleen maar een goede boodschap
voor zondaars, dat ook.
Maar het is vooral een goede boodschap over wie God is. Wij denken vaak bij evangelie, dat is goed nieuws voor God over zondaars. He, wij zijn ijverig met evangelisatiewerken zo, dat als er nou eentje is, gisteravond of vanmorgen, die zich tot God bekeert, die knielt bij de kribben. Nou, dat moet wel goed nieuws zijn voor de Heere God. Er is een blijdschap in de hemel, er is er weer eentje die door de knieën gaat en die buigt voor koning Jezus. Alsof het evangelie goed nieuws is voor God, over zondaars die zich tot hem bekeren. Het evangelie is de goede boodschap niet voor God over zondaars. Maar is de goede boodschap over God, voor zondaars. Voelt u dat verschil? Het doet mij iets zien van de heerlijkheid, dus luister, de liefde, de rechtvaardigheid, de heerlijkheid. De glorie, de glans van het wezen van God als Vader in de Heere Jezus Christus. Het evangelie gaat over wie God is en wie zijn Zoon is en dat God Vader is. De Heere Jezus heeft de vraagtekens van het Oude Testament. Waar de Heer in de beslotenheid van het heiligdom woonde. De Heer Jezus heeft die vraagtekens veranderd in uitroeptekens. Deze God is onze God. Ik ben die ik ben. Ja, zo sprak God in het Oude Testament. Moet ik me daar nou bij voorstellen? Ik ben die ik ben. De Zoon van God heeft de Vader geëxegetiseerd. In het Nieuwe Testament lees ik wat dat betekent. Ik ben de weg. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben het brood des levens. Ik ben de goede herder. Daar wordt die tekst, ik ben, in al die ik ben uitspraken van Jezus, die wordt geëxegetiseerd, uitgelegd, verklaard, bekendgemaakt, openbaar gemaakt. Nou gemeente, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon in de schoot van de Vader, die heeft hem ons verklaard. Ik kom nog even terug aan het begin van mijn preek. Toen hadden we het over die vraag van, ja, ik zou God wel eens willen zien. Ik zou een praatje met hem willen maken. Misschien dat ik dan een beetje beter in hem ga geloven. Ja. Nou, met kerst dan mag je hem zien. En daar zijn er best wel heel veel vragen over hoor. Vragen over het grote wereldgebeuren en over het kerkelijk leven en het gemeenteleven en over mijn eigen persoonlijk leventje en zo. Maar de Zoon die heeft hem verklaard. Ja maar zeg u, zeg ik. Er blijven toch nog wel heel wat raadsels over. Ja, mysteries, die blijven wel over. Ja. Ja, dat is waar. Zijn gedachten, ook als je het Nieuwe Testament leest, zijn zowel hoger dan onze gedachten, ja. En zijn wegen zijn ondoorgrondelijk. Ja. En zijn daden zijn vaak onbegrijpelijk. Ja. En zijn oordelen zijn ondoorgrondelijk. Onverstaanbaar. Ja, dat is waar. Zijn gedachten zijn te hoog en zijn wegen zijn. En zijn daden, dat is waar. En zijn oordelen begrijp ik vaak niks van. Maar zijn hart is niet langer meer een raadsel. Want de Zoon is gekomen en heeft ons God als Vader in zijn hart verklaard. Niet meer onzichtbaar. In de Zoon een gezicht gekregen. Niet onkenbaar. Nee. Calvijn zegt, los van de Zoon is God een labyrint. Een doolhof, je komt er nooit uit. Een mysterie. Maar in de Heere Jezus mag ik hem kennen. Als een verzoend God en Vader. Hij heeft ons hem verklaard. En zal ik dan straks God mogen zien? Zou ik straks God echt mogen zien zoals hij is? Of toch niet? Weet je wat de Heer Jezus zegt als zoon? Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God eenmaal zien. Blijf er uitzicht wat me streelt. Van Augustinus heb ik dit geleerd. De hemel, dat is dit. God aanschouwen en eeuwig van God genieten. Blijf er uitzicht wat me streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Als hier mijn ogen dicht gaan, aan de andere kant van het graf, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. We gaan zingen Psalm 149, vers 3. Op het heugelijkst zien zijn gunstgenoten door het heilsieraad hun eer vergroten. Psalm 149, vers 3. zullen eindigen met het dankgebed.
O Heere, aanbiddelijke God, we komen tot u op deze, aan het einde van de dienst, om uw grote naam te loven en te prijzen. Word ik stil van, Heere. Ik vind dat niet begrijpen. Die paradox, die schijnbare tegenstelling. U die zichtbaar werd als mens, en toch verborgen bleef als God. Het woord wat vlees werd en toch voor het geloof. Waar de mensen geen gedaante of heerlijkheid aan u zagen. Als ze u zouden hebben begeerd. Wat moet ik met Jezus? En toch voor het geloof mocht Johannes zeggen. Maar wij hebben iets van zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid die meer is dan van de mens. Een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader. Ze mochten iets van uw godheid zien stralen door de sluier van uw mensheid. En Heere, wilt u dat ook ons geven? Dat we niet alleen maar bij het kerstverhaal blijven. Niet alleen maar blijven bij het kind wat geboren is. Maar achter dat kind mogen zien die enige, unieke zoon. Die in de schoot van de Vader was. Die door u gegeven is. Heere, wat een geschenk. En dat het nodig was en dat u dat wilde doen. Heere, wat een boodschap, wat een blijde boodschap. Over u en dat voor ons, die van u vervreemd waren. Heb dank voor alles, Heere, dat u ook deze morgen aan ons gaf. Geef ons dat we nog verder ook mogen overdenken wat u ons aangereikt hebt gisteravond en vanmorgen. En breng ons dan ook vanmiddag weer bij elkaar. Om ons nogmaals bezig te houden met u. Geef een gezellige dag. Waar uw zegen ook op mag rusten, rondom het kind, uit genade. Amen. We eindigen het zingen van Psalm 2, vers 4. En ik die vorst met zoveel macht bedeel. Psalm 2, vers 4. Zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.